Goedemorgen, broers, zussen. Goed om hier weer te mogen zijn. Het is toch fijner dan via Zoom, kan ik je vertellen. Dus ik moet trouwens ook een stuk verder kijken nu. Het is uitgebreid. Ik wil vanmorgen met jullie een gedeelte behandelen in Matteüs. En het is eigenlijk een hele eenvoudige boodschap, maar wel een boodschap die, ja, denk ik, grote gevolgen heeft. En diepe implicaties voor ons leven kan hebben. Ik wil met jullie lezen Matteüs 4 vanaf vers 18. Matteüs 4. En we zijn hier dus in het begin van het evangelie en ook aan het begin van de aardse bediening van de Heer Jezus hier op aarde. Matteüs 4 vanaf vers 18. Dankjewel. Yes. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. Dat vind ik altijd mooi, hè, dat zo'n zinnetje daar dan bij staat, want zij waren vissers. En want anders vraag je toch af, waarom gooiden zij dat net nou in de zee? Waren dat milieuvervuilers of zo? He? Nee, het waren vissers. Ah, oké. Okay. Nee, dan is het goed. En dan staat er, en hij zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Tot zover. Ja, dit is eigenlijk het start zijn, zeg maar, van de bediening van de Heer Jezus. En in andere evangelie, in Marcus, lezen we dat Johannes de Doper gevangen was genomen. En op dat moment begint Jezus rond te gaan en te prediken dat men zich moet bekeren en dat het koninkrijk van God nabij is gekomen. En dan komt hij dus ook hier. En zijn bediening is in Galilea. Ik heb daar even een plaatje van meegenomen. Want dit is, zeg maar, ja, waar hij opgegroeid was in dit gebied. Galilea zie je daar onderaan. Daarboven zie je een foto van het meer van Galilea. Dat meer wordt ook wel het meer van Tiberias genoemd, of Genezaret. Maar het is allemaal hetzelfde meer, maar afhankelijk denk ik ook van de plaats waar je dat meer, zeg maar, benadert, dat het wellicht een andere naam kreeg. En dat is eigenlijk helemaal in het noorden van Israël. Hè? Dus van de drie provincies in die tijd, de meest noordelijke provincie. En daar heeft Jezus het grootste deel van zijn bediening doorgebracht en heeft hij gepredikt. En zo ontmoette hij dus ook deze discipelen. Terwijl hij langs dat meer van Galilea liep. Dat meer, dat blauwe vlekje wat je daar ziet, ten oosten van dat gebied Galilea. En dan lijkt het een beetje alsof die geschiedenis een beetje zo uit de lucht komt vallen. Zo van, nou ja, de Heer Jezus die loopt daar rond zo. Die ziet daar een paar mensen en die zeggen, kom achter mij. En hup, die laten alles vallen en die lopen zo achter de Heer Jezus aan. Zo gaat het niet helemaal. En dan is het ook goed om de andere evangeliën ernaast te leggen. Want dan zie je bijvoorbeeld in Johannes 1 dat de discipelen, deze discipelen die hier ook genoemd worden, drie daarvan in ieder geval, dat die ook al gelegenheid hadden om de Heer Jezus te leren kennen. En dat ze hem ook al eerder hadden ontmoet en hem ook al eerder hadden gehoord en met hem waren opgetrokken. En dan is daar het bekende verhaal, wellicht dat je het kent, dat Johannes de Doper zegt, zie het Lam Gods, en dat twee discipelen van hem achter de Heer Jezus aangaan. En dan vragen ze aan hem van, meester, waar woont u? En dan zegt hij, kom en zie. Dus kom en zie, kom maar kijken, onderzoek het maar. En zo leren ze langzaamaan de Heer Jezus beter kennen. En maken ze hem ook mee op een bruiloft in Kana, waar hij een wonder verricht. Dus zij wisten wel wie hij was. Zij wisten wel wie hij was. En in Johannes is het kom en zie, maar hier is het dus kom achter mij. En dan zie je dus een volgende stap in het plan van de Heer Jezus. En een parallel gedeelte, nou, er is een beetje discussie over, dat vinden we in Lucas 5. En dat gedeelte, dat geeft ook al wel iets meer context. Er is wat verschil van mening over of dit nou precies dezelfde gebeurtenis is, omdat details wat verschillen. We lazen net dat Petrus het net uitwerpt in de zee. En hier lezen we dat hij de netten aan het spoelen is. En dan denken sommigen van, nou, dat zullen dan verschillende gebeurtenissen geweest zijn. Ik zelf heb er niet zoveel moeite mee om dit als één gebeurtenis te zien. En ik heb de indruk dat wat Matthäus zeg maar heel kort beschrijft, dat Lucas dat wat uitgebreider beschrijft. En hier zien we dus ook in Lucas 5 dat er ook een wonderbare visvangst aan vooraf gaat. Vooraf aan die oproep aan Petrus om hem te volgen. En dan is dus het verhaal dus dat de Heer Jezus is onderwijs geeft vanuit het bootje. De twee bootjes waar ze mee aan het vissen waren. Dat hij daarvan al het onderwijs geeft. En dat hij na dat onderwijs tegen Petrus zegt van nou ga naar dieper gelegen water en gooi daar het net uit. En uiteindelijk halen ze daar een gigantische visvangst binnen. Nou, daar kom ik straks nog even op terug. Dus om even te schetsen dat wat hier in Matthäus heel abrupt beschreven staat. En heel vreemd ook op ons kan overkomen. Zo van er komt even iemand spontaan langs die zegt wat. En oh ja, nee natuurlijk, we gaan achter u aan. Nee, daar zit wel een geschiedenis aan vooraf. Hè? Dus zij wisten ook wie de Heer Jezus was. Maar desalniettemin denk ik dat het nog steeds ontzettend radicaal is. Hè? En een ongelofelijke beslissing is die hier genomen wordt. Dat zij bereid zijn om hun netten achter te laten, hun schepen achter te laten, zelfs hun vader achter te laten, om de Heer Jezus achterna te gaan. En je ziet eigenlijk drie fases in die opbouw van de discipelen en in het trainen daarvan. En in de eerste fase is het de kennismaking met de Heer Jezus, dat ze mogen ontdekken wie hij is en naar hem mogen luisteren, in wezen op een afstandje, kunnen observeren. En in de tweede fase, die we hier eigenlijk zien, is het van nu is er in wezen een continue aanwezigheid. Komen ze dichterbij en wandelen ze echt met Jezus en volgen ze hem echt. En in de derde fase, dan scheidt hij vervolgens ook nog weer drie discipelen, of 12 discipelen, van een grotere groep discipelen. En worden zij met name toegerust om als apostel op te treden en uit te gaan. En dus daarin zie je die opbouw. Maar het is opvallend dat de Heer Jezus er dus voor kiest om te investeren in enkelingen. Dus niet in de massa. En natuurlijk, hij heeft een boodschap voor de massa, voor de meerderheid. Maar hij kiest er doelbewust voor om te investeren in een paar mensen. Zodat ook wanneer hij heen gegaan is, die mensen datgene wat zij geleerd hebben kunnen doorgeven aan anderen. Ik las dat vanmorgen nog in Matthäus 28, dat de Heer Jezus zegt, ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopen in de naam van de Vader en Zoon en de Heilige Geest, hen lerende onderhouden al wat ik jullie geboden heb. Dus wat ik in jullie geïnvesteerd heb, wat ik aan jullie heb onderwezen, wat ik aan jullie heb voorgedaan, daarvan wil ik dat jullie dat doorgeven aan anderen. Dus de Heer Jezus laat dat niet afhangen van de vluchtige ervaringen en misschien gigantische indrukken die de menigte heeft. Nee, maar hij kiest ervoor om intensief te investeren in een paar mensen, met hen intensief op te trekken, zodat zij het uiteindelijk door kunnen geven. En ik denk dat dat ook een belangrijke les is voor ons als gemeente, als kerk. Ik ben daar bij ons in Sehuizenveen ook over na aan het denken, omdat corona heeft ook alles een beetje door elkaar gegooid. En legt het misschien soms ook pijnlijk bloot dat wij als gemeente in Nederland, misschien ook verder, maar dat heel erg de nadruk is komen te liggen op die bijeenkomst op zondag. Dat is zeg maar het moment waarin het allemaal moet gebeuren, even gechargeerd. Waarin we een goede preek moeten hebben, waarin een mooie aanbidding moet zijn, waarin we nog een mooie ontmoeting hebben na afloop. En dan moeten misschien ook nog mensen tot geloof komen. Maar dat is zeg maar het hoogtepunt. Maar volgens mij moeten we veel meer zien van nee, gemeente zijn, dat is veel meer. En dat zit hem ook juist in die onderlinge contacten. In dat met elkaar optrekken, in het investeren in elkaar. En we zien dan hier dat deze discipelen, dat staat er dan twee keer, en dat is inderdaad die volgende slide, dat zij meteen hun netten achterlieten. Dus er was geen onderhandeling, als hij eentje verder mag. Rens? Ze lieten meteen hun netten achter. En in vers 22, ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Er is geen onderhandeling. Er is geen twijfel. Nee, er is een beslissend moment. Een, zoals in het Engels dat mooi staat, een point of no return. En dat is in wezen ook wat wedergeboorte is. Aan de ene kant is opnieuw geboren worden is een proces. Van overdenken, nadenken, onderwijs krijgen. Zoals het ook bij een echte geboorte gaat. Een vrouw wordt zwanger, dat kindje dat groeit in de buik, in de baarmoeder, dat duurt 9 maanden. Maar dan is er ook een moment dat het gebeurt en dat het geboren wordt. En dat het niet meer terug kan. En zo is het ook met wedergeboorte. Dat er een beslissend moment is als het ware. Dat je zegt, van, ja en nu hak ik de knoop door. Nu neem ik die beslissing. En zo gaan ook deze discipelen achter de Heere Jezus aan. En dan lezen we dus dat ze 3 dingen achterlaten. We lazen het net al. Ze laten hun netten achter. Ze laten hun scheepjes achter. En zelfs van 2 discipelen wordt gezegd dat ze hun vader achterlieten. Van Zebedeus, van Jacobus en Johannes. Dat ze hun vader achterlieten. Dus de netten, in wezen datgene, dat instrument wat hun inkomsten moest opleveren. Het scheepje dat hun vaste grond onder de voeten moest geven. Dat hun moest beschermen tegen het water. En hun vader, de autoriteit in hun leven, de bron van hun bestaan. Ze laten het achter. Dat is een enorme beslissing. Maar is het je niet opgevallen dat wanneer God mensen roept, ze altijd iets achter moeten laten. Ze altijd iets moeten verlaten. Als we kijken naar Abraham, ga uit uw land. Als we kijken naar Mozes, die eerst uit dat koningshuis moest komen, bij de farao, daar moest hij vandaan. En later werd hij achter de kudde vandaan geroepen en bij zijn schoonfamilie vandaan, om het volk Israël te leiden. Het volk Israël, dat ook Egypte moest verlaten. Oh, en dat wilden ze aan de ene kant wel, maar oh, wat een strijd was dat. Want ze waren er nog niet uit of ze wilden eigenlijk alweer terug. Maar ook dat moesten zij achterlaten. David, die achter de kudde vandaan geroepen werd. Maar ook de Heere Jezus zelf, die zijn vaderlijk huis verliet. Dat achterliet. Om de weg te gaan die zijn vader hem had gegeven. Om die loopbaan te volgen. Dus op een of andere manier, als wij de Heere Jezus willen volgen, dan moeten wij iets achterlaten. Dan moeten wij iets opgeven. En dat gaat om fundamentele dingen. Hier bij de discipelen ook, dat ging om hun zekerheid. hun inkomsten, hun sociale contacten, hun autoriteit. Allemaal ontzettend belangrijke pilaren in hun leven, die ze achterlaten om de Heere Jezus te volgen. En ik denk dat wij als gemeente moeten oppassen dat wij de boodschap van de Bijbel niet gaan verdunnen. En dat de Heere Jezus iemand is die mooi ingepast kan worden in ons toch al mooie leven. He, als een accessoire wat daar mooi bij past, wat de boel zeg maar verrijkt. Nee, als wij de Heere Jezus willen volgen, dan betekent dat dat een complete herschikking van onze prioriteiten. Een complete omkering. En mag het ons wat kosten? Zijn wij bereid om dat allemaal aan de kant te zetten, om hem te volgen, om hem bovenaan te zetten? En Lucas 9, die spreekt daar ook over. Dan zijn er mensen die zeggen, ja Heer, ik wil u wel volgen. Of de Heere Jezus die mensen roept, kom achter mij aan. Maar dan is er altijd nog iets. Heer, ik moet nog mijn vader begraven. Heer, ik moet dit nog even regelen. Heer, ik moet dat nog even regelen. Dit eerst even en dan kom ik eraan. Dus mensen willen wel de Heere Jezus in hun leven, maar ze willen niet dat oude achterlaten. Ze willen daaraan vasthouden. Maar zegt de Heere Jezus, heel duidelijk, maar dan ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God, als je daartoe niet bereid bent. En het klinkt misschien van, ja, maar waarom wil hij dat van mij afpakken? Dat zijn toch mooie dingen, dat zijn goede dingen, daar is niks mis mee. Jezus wil niet iets van ons afpakken. Hij wil ons juist iets geven. Ons veel meer geven, ons daadwerkelijk de rust inbrengen. Maar daarvoor is het wel nodig dat al die andere zaken opgegeven moeten worden. Dat dat lager staat, dat dat niet meer is waarop wij bouwen, waar we onze zekerheid aan verlenen, waar we ons leven op bouwen. Maar dat we dat ondergeschikt maken aan het volgen van de Heere Jezus. Ik vond dat Henk Binnendijk, die vertelde dat ook heel mooi, die vertelde dat hij zelf ook vroeg in zijn leven op een kruispunt stond, waarin hij in het bedrijf van zijn vader zat, en waar hij op een beslissing stond in zijn leven of hij dat bedrijf moest overnemen, of dat hij zijn leven in dienst zou stellen van de Heer. En hij was daarmee aan het worstelen en aan het worstelen. Hij zei, dat is de enige keer dat ik God echt tot mij heb horen spreken. En die zei tegen hem, Henk, ik vraag niks van je, ik bied je iets aan. Ik vraag niks van je, ik bied je iets aan. Ik bied je een ander leven, een totaal nieuw leven. Een leven veel beter, dat hoger is. En dan denken sommigen, ja, maar moeten we nou nu allemaal onze baan op gaan zeggen of zo? Nou, misschien voor sommigen. Dat weet ik niet. Ik geloof dat de Heere Jezus jou dat duidelijk kan maken. Voor sommigen betekent dat misschien. Maar het betekent voor ons allemaal in elk geval dat wij in onze prioriteiten de Heere Jezus bovenaan stellen en dat al die andere dingen ondergeschikt worden. Als het gaat om onze interesses, onze voorkeuren, onze bezigheden. Dat het allemaal ondergeschikt wordt aan het volgen van de Heere Jezus. Dat Hij bovenaan staat. En dat we in ieder geval de bereidheid hebben om het op te geven. Want als we Hem niet toestaan om het op die manier voor ons leven te zeggen te hebben, dan zijn we niet geschikt voor het Koninkrijk van God. En dat zeg ik niet, maar dat zegt de Heere Jezus. Dan zijn we niet geschikt voor het Koninkrijk van God. En ja, laten we wel zijn. Als we dat op ons in laten werken. Alles van de Heere Jezus. Hem kennen. Zijn leven in ons leven te hebben. Hem centraal te stellen. Dat kan toch nooit concurreren met al die andere dingen waar we zo druk mee zijn. Dat valt er toch bij in het niet. En toch vinden we dat zo vaak zo lastig. En zijn we zo druk bezig met die vierkante millimeter van ons eigen leven. Om daar hard te ploegen en te zwoegen. En druk te zijn. Om daar wat van te maken. En gaat daar steeds meer energie in zitten. Te meer ook denk ik omdat druk zijn ja ook een steeds meer status geeft. Ik las een tijdje geleden een leuke column in het NRC. En zij betrapte zich erop dat zij ook status geeft aan dingen die helemaal niet belangrijk zijn. En zij was ook heel veel aan het zoomen. Ik weet niet, zijn hier nog meer veel mensen aan het zoomen voor hun werk? Of aan het WebExen, of aan het Skypen, of Microsoft Teams? Nou, ik zit er, ja, dagelijks ben ik daar ook mee bezig. Ik word er helemaal gek van, maar het is heel vermoeiend hoor. De hele dag naar zo'n scherm kijken. Maar zij betrapte zich erop dat zij zei van, vallen op dat als ik naar een collega kijk die dan zo'n mooie achtergrond heeft, thuis, of zo'n virtuele achtergrond, hè, met zo'n mooi kantoorpand, dat ik die collega dan gelijk denk van, oh, die is goed in zijn werk. En als ik dan iemand zie waar de was nog allemaal in de woonkamer zit, zeg maar, hè, dan denk ik van, die is met andere dingen bezig. Dus daar betrapte zij zichzelf op en zei van, ja, gek eigenlijk, wat stom. Misschien heeft diegene wel heel goed de zaak op orde, dat weet ik helemaal niet. Maar we gaan al gelijk zo invullen. En zo ging ze er wat over door, dat we status geven aan allerlei dingen, onbewust, dat we dat heel belangrijk maken. Of hoger achter. En zo zei ze van, als je naar de slide mag, ook over druk zijn. Als hij ja, over druk zijn. Ja, zegt ze, ja, stress. Ook stress heeft een onnodige status. Het is niet voor niks dat bijna iedereen druk zegt als je vraagt hoe het gaat. En je zal zelden iemand horen zeggen, nou, ik heb het eigenlijk wel lekker rustig, heerlijk. He, dat, ja, dan denk je van, heb je niks te doen dan? Zo gaat het dan in je hoofd of je zegt het. He. Hey, druk zijn, dat is belangrijk. Dus dat maakt het extra lastig. Om dat op te geven. En Petrus die had het ook druk. Petrus was ook druk met vissen. En hij was de hele nacht wezen vissen. En hij ving helemaal niks. En toen kwam de Heere Jezus voorbij. En die zei tegen hem, Petrus, ga naar dieper water. En Petrus die zegt ook, als hij naar de volgende mag, zegt van, Heer, we hebben de hele nacht gevist. We hebben de hele nacht gewerkt en helemaal niets gevonden. En Petrus is een ervaren visser en die weet hoe dat moet. En je kan het beste 's nachts vissen en niet overdag. Want dan komen de vissen naar de oppervlakte. En je moet ook niet gaan naar diep water, maar meer naar ondiep water, waar het voedsel is. Dus Petrus heeft daar verstand van. En dan komt de Heere Jezus en die zegt van, Petrus, ga naar diepe water. Gooi daar je net uit. En dat is wel mooi, want Petrus die zegt dat aan de ene kant, maar hij onderwerpt zich ook. Waar geloof uit spreekt. En dan zegt hij, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En vervolgens dan vangen zij een gigantische massa vis. Zoveel vis hebben ze nog nooit bij elkaar gezien. Dat de netten beginnen te scheuren, dat de boten helemaal beginnen door te liggen, bijna beginnen te zinken. Ja, wat leert dat ons? Ik denk allereerst dat het ons profetisch leert dat er een grote schare mensen, vissen, hè, ik zal u vissers van mensen maken, mensen gewonnen zullen worden uit de heidenen. Dat die gevoegd zullen worden bij zijn gemeente. Namelijk uit de volkerenzee. op een plek waar je het niet verwacht. Daar wordt veel vis gewonnen. Daar komen veel mensen tot geloof uit de heidenen. En dat zien we. Dat zien we gebeuren in de geschiedenis. Maar ik denk ook dat het Petrus iets anders leerde. En dat Petrus wist, de Heer Jezus kan beter vissen dan ik. En hij heeft er niet eens voor geleerd. En ik wel. En de Heer Jezus is ook een betere projectmanager dan jij bent. En hij is ook een betere huisvrouw dan jij bent. En hij is ook een betere verpleegkundige dan jij bent. En een betere loonadministrateur of een boekhouder of inkoper. Jezus is daar beter in dan wij. Maar willen wij ook ons werkende leven aan hem overgeven? Want wij vinden het op zich prima dat hij wat voor ons te zeggen heeft in ons geestelijk leven. Op zondag. Maar mag hij het ook voor het zeggen hebben in ons werkende leven? Dat hij daarin bovenaan staat, dat we dat aan hem willen overgeven, ondergeschikt aan hem willen maken. Ik ben de laatste tijd heel veel broers tegengekomen in de gemeente die het ontzettend druk hebben met hun werk. Ze komen erin om. Het houdt niet op. En het gaat maar door. En begrijp me goed, ik praat daar niet neerbuigend over. Echt niet, want ik weet hoe moeilijk dat is. Maar het is gewoon iets wat gebeurt, wat ik om me heen zie gebeuren. En dan is kennelijk de enige mogelijkheid nog dat ze zeggen van ja, maar ik moet even een stapje terug doen in mijn bediening. Daar moet ik even mee stoppen. Het bijbellezen komt er niet meer van. Het bestuderen of een bijbelstudie volgen komt er niet meer van. Want werk. Ja, ik moet even afstand nemen, ik moet even afschakelen, even rust. En dan hoop ik dat het weer komt. En ik begrijp dat aan de ene kant. Dat is ook lastig. Maar zou het misschien niet komen omdat we niet bereid zijn om die netten achter te laten? Om die netten over te geven aan de Heere Jezus, aan zijn bekwame handen. Dat God en het volgen van de Heere Jezus eigenlijk een optie is in onze agenda. In potlood geschreven. Maar op het moment dat er andere verplichtingen komen, andere verantwoordelijkheden roepen, andere taken erbij komen, dan wordt dat uitgegund en dan komen er andere prioriteiten. Zou het niet veel beter zijn als we dat gewoon in steen erin zetten, dat we dat vastzetten? Dit is het fundament, het volgen van de Heer Jezus. En al het andere komt er maar bij en dat komt er maar omheen. En ik weet niet hoe het moet, maar ik geef dat over. Ik geef dat over aan de Heer Jezus. En dan ben ik er echt van overtuigd dat we veel succesvoller zullen zijn in ons werk. En dan bedoel ik niet per se meer geld of een hogere positie of meer complimenten of meer klanten of betere resultaten. Maar wanneer je dat overgeeft aan de Heer Jezus, dan komt het ook in een heel ander perspectief te staan. En dan zijn die dingen ondergeschikt en niet meer zo belangrijk. Maar zal je succes hebben voor hem, voor God. En er is bij ons een broer in de gemeente ook. En die heeft een prachtig getuigenis. En hij heeft een goede baan, goede functie, goed betaald. En hij was er altijd druk mee. Hè? Altijd onderweg. Altijd mensen nog bellen. 'S Avonds laat nog bezig. Je kent het wel. Altijd druk daarmee bezig. Zover dat zelfs zijn hele huwelijk naar de knoppen ging. En dat was voor hem een enorme wake-up call. dat hij is gaan nadenken, is gaan zoeken, de Heer Jezus is gaan observeren, kennis gaan maken. En op een gegeven moment is er een punt in zijn leven gekomen dat hij heeft gezegd, en nu volg ik de Heer Jezus en nu geef ik de regie over aan hem. En niet alleen geestelijk, maar mijn hele leven. Ook mijn werk, ook mijn huwelijk, alles. En hij zei, ik ging de volgende dag naar mijn werk en nog steeds dezelfde baan, nog steeds hetzelfde kantoor. Hij zei, maar het was allemaal anders. Het was allemaal anders. Ik zat daar en op een gegeven moment, ja, begon me zelfs een beetje te vervelen. Maar het was in één keer niet meer druk. Waarom? Was het werk anders geworden? Nee, maar het was in een ander perspectief komen te staan. Waardoor er ruimte was gekomen. Omdat hij het ondergeschikt had gemaakt en had het overgegeven aan God. En God die vraagt ons niet alleen ergens uit te komen, maar we lezen ook hier, hij brengt ons ook ergens naartoe. Dus hij haalt ons ergens uit, maar hij brengt ons ook ergens naartoe. Er staat hier, volg mij. En dat volgen van de Heer Jezus Christus, dat woord wat daar gebruikt wordt, dat zien we 77 keer terug in de evangelie. In de context ook van het volgen van de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat je je vereenzelvigt met hem. Dat je je aan hem aankleeft. Dat hij dus de regie heeft in het leven. Dat hij het voor het zeggen heeft. Dat hij de route bepaalt. Achter hem aan. Dat hij achter het stuur zit. En dan zegt hij, en dan zal ik u vissers van mensen maken. Dat is waar hij toe ze gaat maken. En het is de Heer Jezus die dat doet. Ik maak u vissers van mensen. Het enige wat jij hoeft te doen, is achter mij aan te komen. En het klinkt misschien soms een beetje arglistig. Zo van, ik ga mensen vangen in mijn netje. He, zo. Ja, zo lees ik dat dan wel eens. Vissers van mensen. Ja, zo werkt mijn hoofd, sorry. Maar dan denk ik, ja, is dat niet wat geniepig of zo? Van, ik heb je gevangen in mijn net. Zo, nu ben je van mij als een buit. Nee, hoe gek het misschien ook klinkt, maar dat vangen van mensen, dat vissen van mensen, dat ziet juist op bevrijding. Op het verlossen van mensen. Efeze 4 vers 8, hè, waar die weer een psalm citeert, maar Efeze 4 vers 8. Toen hij opvoer naar de hemel, nam hij de gevangenis gevangen. Ja, wij zitten hier gevangen in dit leven van nature, onder zonde, onder de dood. Maar hij neemt die gevangenis gevangen. Hij neemt ons en voert ons op, trekt ons uit die duisternis. Om ons in het licht te brengen. En dat is ook wat het evangelie ons vertelt. Dat wij, net als vissen als het ware, uit de duisternis worden getrokken en opgetrokken worden naar het licht, naar de hemel, naar de lucht. Zo mogen wij dus ook als gemeente mensen bevrijden, verlossen, door ze het evangelie voor te houden. Door ze vertellen dat er verlossing is van zonde en van dood, door de Heere Jezus Christus. En dat ze zo verlost daarvan mogen worden en met Christus gezet mogen worden in de hemel. En dat is waar de Heere Jezus deze discipelen toe leidt en toe traint. En wat een enorm bereik hebben zij gehad. Deze eenvoudige vissers. Een enorm bereik dat zelfs ons nu vandaag bereikt. Dat als het ware vandaag nog steeds hun netten worden uitgeworpen. En mogen jullie hier in Uithoren dat net uitwerpen van het evangelie. Of in je eigen persoonlijke leven mensen daarmee bekend maken. En zo is dat nog steeds de taak en de roeping van de gemeente. Om dat evangelie voor te houden en om mensen verlossing te verkondigen. Uit die gevangenis, uit die duisternis. Maar waar ik mee wil afsluiten is een vraag aan jou persoonlijk. Hoe zit het met jouw prioriteiten? Staat hij bovenaan? Staat hij vast in jouw agenda? En mag de rest eromheen? Of staat hij er in potlood? Mag ik voor jullie bidden? Ja, Heer Jezus, dank u wel dat u gehoorzaam bent geweest ook aan uw Vader. Dat u naar de aarde bent gekomen. Dat u bent afgedaald, dat u het vaderlijk huis heeft verlaten om ons uit deze duisternis te trekken. Om ons te vangen met het evangelie. Om ons te bevrijden. Heer, en voor onszelf, als we bevrijd willen worden, moeten wij dat oude achterlaten. En het allemaal ondergeschikt maken aan u. Heren, misschien zitten hier vanmorgen mensen voor wie dat voor het eerst of opnieuw die keuze gemaakt moet worden. Heren, dan wil ik ook zo voor hun bidden. Wilt u ook op dit moment tot hen spreken en daarin leiden door uw geest en ze laten zien, Heer, wat ze mogen opgeven. Heer, niet omdat u iets van ze wil afpakken, maar juist omdat u ze iets wil geven wat zoveel meer en zoveel moois en zoveel groters is. Namelijk de ware rust. Het werkelijke leven in al zijn overvloed. Heer, dank u voor die onuitsprekelijke grote genade en gave die wij hebben ontvangen. En dat we daarvan mogen getuigen. En dat we ook hierin uit horen en in ons eigen leven dat net mogen uitgooien. Ja, Heer, en dan is ons gebed. Ja, we willen die netten toevertrouwen aan uw handen, die zoveel bekwamer zijn dan ons. Heer, zodat we veel mensen ook mogen vangen en bevrijden. Door geloof in uw Zoon Jezus Christus. Amen.